Hoi, Hans hier van de Linkse Revolte. Je gaat zo meteen luisteren naar een nieuwe aflevering. Maar voordat je dat gaat doen, heb ik heel leuk nieuws. Namelijk, de Linkse Revolte komt naar je toe met de Linkse Revolte live. En de eerstvolgende die we gaan doen, vindt plaats op 31 januari in Bemmel. Vlak boven Arnhem en Nijmegen. En de avond gaan we helemaal wijden aan het recht op wonen. Dat op dit moment enorm onder druk staat. Daar gaan we sowieso het komende jaar veel aandacht aan besteden. En deze avond gaan we dat doen met Jan de Vries. Hij is directeur van het Straatconsulaat. En als jurist en mensenrechtenactivist strijdt Jan onder andere voor het recht op wonen en tegen dakloosheid. En omdat we niet alleen over mensen, maar vooral ook met mensen willen praten, komt Jan niet alleen, maar neemt hij ook een jongere mee die op dit moment zelf dakloos is, om ook met hem te praten over wat linkse politiek zou moeten betekenen. Dus wees erbij, aanmelden is helemaal gratis. En dat kan je doen via bpgl.nl/live of via onze vaste pagina vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. We zien jullie daar. Je luistert naar de Linkse Revolte, de podcast voor de linkse en progressieve beweging, waarin we verkennen hoe we die beweging kunnen uitbouwen tot de grootste beweging van Nederland. Ik ben Hans Rodenburg en vandaag zitten we hier met een kletsende klasse om een aflevering te doen die helemaal vol zit met jullie ingezonden vragen en ideeën over inflatie, persoonlijke aanvallen en het opbouwen van de zuil. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need. En ik zit hier met Noortje Thijssen, directeur van wetenschappelijk bureau GroenLinks en eerste Kamerlid voor GroenLinks PvdA.
Dat klopt.
Ja, en met Janneke Holman, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag en medewerker van het wetenschappelijk bureau van de PvdA.
Zeker.
De Bergman Stichting.
Ja.
Ja. We hebben dus heel veel luisteraarsvragen vandaag. Wil jij nou zelf ook meepraten thuis? Doe dat vooral. Dat kan je doen via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. Daar kan je ook berichten inspreken. Dat vinden we heel leuk, want dan kunnen we die hier ook weer live afspelen. En je kan er dus ook vriend worden. En dat waarderen we heel erg. Want dan kan je ons steunen voor €2,50 per maand. En daar kunnen we allemaal mooie dingen voor doen. Want we hebben allemaal plannen dit jaar die we daarmee kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld inderdaad, Noortje. Het kopen van hele mooie viltjes. Zodat je onze glazen niet de hele tijd op tafel hoort bonken. Dit is even het verschil demonstreren. Oh. Nou,
hey. Investering. Uw geld wordt goed besteed.
Ja, zeker.
Toch weer die 2,5 euro goed uitgegeven, ja. Van een van de luisteraars.
Ja, absoluut. Absoluut. We gaan het vandaag daar niet over hebben. Oh, je kan trouwens ook meepraten via Instagram, TikTok en YouTube, om hem even af te maken. We gaan het vandaag hebben over luisteraarsreacties. En die waren er heel veel, want we hebben namelijk 3 afleveringen gedaan sinds de laatste dat we luisteraarsreactie deden. Dus we kunnen ze helaas niet allemaal bespreken, maar we hebben er een paar uitgekozen. We beginnen met een reactie van Vivienne. En die reageerde op de aflevering met Marten en Savriel, Marten Bronckhorst en Savriel Dieling. Die hadden namelijk een pleidooi dat we tactieken van radicaal rechts moesten overnemen. En eentje daarvan was, we moeten meer op de persoon spelen als linkspolitiek. Ja. En zij schreef, klopt helemaal, linkse politici zijn te lief. De inflatie ligt op 4%, dat hebben we aan Wilders te danken. Huur omhoog, de schuld van Wilders. Eigen risico nog niet weg, de schuld van Wilders. En daar was ik het eigenlijk wel heel gemeens. Wat jullie? Dit was ongeveer de reactie van Vivienne.
Ja.
Hij was bondig.
Nou, wat ik heel leuk vind, heel even nog terugblikkend ook op die aflevering. Ik heb hem met veel plezier geluisterd. Omdat ik ook gewoon de toon, hè, van de handschoenen gaan uit. En we gaan gewoon in die boksring terugmappen. Dat spreekt mij wel aan. Ik denk ook dat het nodig is. Want als we heel lief blijven doen wat we altijd deden, ja, dan heb je wat we nu ook hebben. Dan heb je niks nieuws. En dat is natuurlijk wel heel hard nodig. Wat ik ook heel leuk vond. Ik was weer in de Eerste Kamer afgelopen week. Afgelopen dinsdag. Gisteren. We nemen dit op woensdag. En ik merkte dat er ook veel Kamerleden waren van onze eigen fractie die ook die aflevering of hadden gehoord, of dat ze het stuk in de Groene Amsterdam hierover hadden gelezen. En dat het hier dan wel over ging. En dat heel veel dan denken, nee, dat moeten we helemaal niet doen. Want we moeten vooral onszelf blijven en doen wat bij ons past. En daardoor komt er een hele gekke tweedeling tussen jezelf zijn en wat ik net ook zei, hè, doen wat je altijd deed. Of dat je nu toch een andere tactiek moet aanpassen. En dan wordt daar een beetje de suggestie mee gewekt, alsof je dan niet meer jezelf bent. Mm. En dat vind ik zo gek. Dat ik denk, we hebben toch allemaal een soort tegenstrijdigheid in ons. Dat we soms heel fel kunnen zijn, dan weer heel lief. Dat je soms heel strijdbaar bent, dan weer heel hoopvol. Dus volgens mij is het maar net van welke knoppen in onszelf gaan we meer, ja, waar gaan we het volume meer openzetten en wat gaan we soms een beetje meer terugdraaien. Maar ik dacht, we moeten wel een beetje uit die hele tegenstelling van links is alleen maar lief versus, nou ja, dat je dus inderdaad niet wat stelliger kan beuken. Dus nou, daar wilde ik even mee beginnen voordat we op Vivienne haar reactie ingaan.
Ik vind wel een goed punt. Overigens, want we hebben hier heel veel reacties op gekregen, maar echt het overgrote deel van de reacties was echt heel enthousiast. Echt mensen die stuurden, deze aflevering gaf mij weer hoop voor de linkse beweging. En maar een paar soort van negatieve reacties gingen dan inderdaad vooral over de twijfel, moeten we er wel in meegaan en trekken we daar niet alles naar beneden?
Ja, dat was ook wel een dilemma wat ik had na het lezen van het stuk en het luisteren van de aflevering. Veel punten die voorbij kwamen, was ik het mee eens. Ook dingen waar ik het niet mee eens was. Ik denk ook over de reactie van Vivienne. Het punt wat Marten en Safriel maakten van maak het persoonlijker, dat ging geloof ik ook over wie in Nederland weet eigenlijk wie de topman van Ahold is. En moeten we die ook niet meer op de persoon aanspreken? Daarvan denk ik, nou, kan, weet ik niet. Volgens mij doet FNV dat ook heel goed met een campagne die deze dagen een beetje loopt.
Fat Cat Day was dat, hè?
Ja, en daar zetten ze goed verdienende topmensen in de etalage die dan na een aantal dagen werken in 2025 al de loon hebben verdiend wat een gemiddelde medewerker of de laagst betaalde medewerker in het bedrijf verdient.
En een topman van Ahold had er 2 dagen voor nodig of zo, toch? Die verdient van 3,5 miljoen euro per jaar.
Ja, ja. Nou, krankzinnig om maar te laten zien hoe groot die verschillen zijn, ook binnen bedrijven. Maar wat Vivienne zegt is, moeten we wat er nu gebeurt in Nederland, moeten we dat niet veel meer plakken op Wilders, op dit kabinet, op de coalitiepartijen, op de leiders van de coalitiepartijen. Nou, en daar ben ik het helemaal mee eens, natuurlijk. Ja. Zeker. Ja, volgens mij gebeurt dat ook. Maar het kan zeker steviger.
Ja, ik vind nog veel te weinig gebeuren eigenlijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de huurverhoging, er wordt nu veel gedaan over inflatie. Van de inflatie is heel erg en wordt er nu gesproken over onze minister van Financiën nu, die van de VVD, die zegt dan, we moeten gaan bezuinigen, want er is inflatie, dus de overheid moet minder geld uitgeven. Ondertussen hebben we gewoon een Mona Keijzer die gewoon uit het overleg met de vakbond voor de huurders is gestapt, de woonbond, omdat ze per se de huur met minstens 5% omhoog wilden. En dat is een van de belangrijkste oorzaken van de inflatie. Ja. Ja, dat vind ik echt gekmakend dat Mona Keijzer daar niet veel harder op wordt aangevallen.
Ja, we noemen net ook even de minister van Financiën van de VVD.
Hoe heet je ook alweer?
Ilko Heijnen, ja, jongens. Ilko Heijnen, ja. Echt, die wil gewoon de hele overheid gaan kapot bezuinigen. Ja. Gewoon vanuit zijn eigen VVD-agenda. En hij plakte nu dan een soort van half economisch verhaal op van ja, nee, dat moet vanwege de inflatie. Nee, helemaal niet.
Dat is echt totale onzin.
Maar dat is echt even een beestje bij het naampje noemen. En ook wat dat betreft een minister bij de naam noemen.
Heel goed, Janneke, dat je ons ook hier bij de les houdt. Want daar was wel over die overheid kapot bezuinigen. Jezielkes heeft ook een nieuw essay gepubliceerd over haar visie op de overheid. En daar noemt ze dus Argentinië als inspirerend voorbeeld van hoe die met hun overheid omgaan.
Ja, las dat.
Dat is echt waanzinnig.
Hij wordt toch ook loco genoemd?
Ja, die Javier Milei.
Ja, deze man staat dan met kettingzagen, staat die propaganda te voeren. En heeft echt zijn idee van de vrije markteconomie, dat is gewoon, ja, er is helemaal niks meer wat beschermd mag worden. Inderdaad, gewoon een jungle optuigen en kijken wie overleeft. En dan ga je dan toch niet naast staan en zeggen, dit is mijn grote voorbeeld.
Die man heeft over de overheid gezegd, de overheid is als een pedofiel vol met vaseline ingesmeerde kinderen.
Godzorg.
Dit heeft hij letterlijk gezegd. En dat vind je een inspirerende visie over de overheid. Dat is echt waanzinnig.
Ja, bizar.
De armoede in Argentinië ligt nu inmiddels op 53%. Ja. Dus dat is ongeveer.
Nou, dat is ons voorland.
Ja, ons voorland, wat VVD betreft. Ja. Ja.
Maar dit soort dingen, hè, daarvan denk ik, je moet het inderdaad veel harder, gewoon en stelliger benoemen. En dat was natuurlijk wat de hele take was van Safriel en Marten.
Ja.
Ja, het blijft zo. Ja, als je nou constructief blijft hangen, is het. Ja, dus er gebeurt dit, maar wij willen dit. En dan gaat het vaak over, maar wij willen huizen bouwen. Zo. En dat blijft zo legig.
Ja.
Dus van ja, wat is hier de strijd?
Ja. Hmm. En dat vond ik ook mooi bij die Fat Cat Day, waar we het nu ook over hebben. Wat ik mooi daaraan vond, dat ze niet alleen maar die CEO in beeld brengen. Van kijk eens hoeveel het waren vooral heel veel hoeveel zij allemaal verdienen. Maar juist ook dat ze ook de gewone man en vrouw op de werkvloer ook in beeld brengen. Van ja. Nou ja, dit is dus wat Anja doet qua schoonmaak. En dit is wat Jos doet in het vak vullen. Dus dat ze dat ook een gezicht geven. En volgens mij wat zo belangrijk is van die campagne is dat je een hele complexe boodschap heel erg simpel maakt en daar gewoon ook een gezicht aan geeft. En sommige mensen noemen dat een populisme en plat, of op basis van over de ruggen van personen politiek bedrijven. Maar ik denk juist, nee, dit is gewoon een manier om te kunnen communiceren. En dat moet je als politiek veel meer op die manier doen.
En het is gewoon de waarheid in beeld brengen. Ik bedoel, het is gewoon een reële strijd nu dat een CEO een loonsverhoging van zoveel procent krijgt, terwijl de werknemers volgens diezelfde CEO er niks bij mogen, want pas op, inflatie en we moeten wel winst kunnen blijven maken.
De loonprijsspiraal.
Ja. Ja. Terwijl als je de FNV, twee onderzoekers van de FNV hadden daar een paper over gepubliceerd. Als je kijkt hoeveel winst er in Nederland wordt gemaakt in vergelijking met andere landen in Europa, dat is echt buitenproportioneel hoog. Nederland steekt daar echt torenhoog bovenuit. Het gaat om, even kijken, als je sinds 2019 volgens mij hadden ze berekend dat Nederlandse bedrijven iets van 32 miljard extra winst bovenop de winst hebben gemaakt die ze al maakten. Ja.
En dit was ook een van de verklaringen voor die hoge inflatie. Ja. En dan hoor je inderdaad iedereen in het rechtsdomein zeggen, of neoliberalen, pas op voor die loonprijsspiraal. Hè? Als je de lonen van gewone werknemers omhoog doet, dan wordt alles duurder. Dus dat moet je niet doen, want dat is een race to the bottom, of de top, net hoe je het wil zien. Terwijl nu dan blijkt uit dat onderzoek van FNV van nee, die inflatie, dat komt door de top die er altijd maar op vooruit gaat.
Ja.
Dus wees nou niet zo bang voor die loonprijsspiraal. Maar ja, dat zelfs Klaas Knot zei hier laatst ook iets over.
Dat is ook een verstokte orthodoxe econoom.
Nee, maar
toch?
Juist dat hij ook
Sorry.
Nou, en toch zie je in het publieke debat en in als ik een beetje de kranten doorscan, gaat het toch vooral nog over de loonprijsspiraal. En de vakbonden moeten een tandje minder vragen. Maar het gaat heel erg weinig over het bedrijfsleven. En dat daar iets moet gebeuren aan die winsten. En dat vind ik toch, dat zie ik wel fout gaan. Ja. De aanpak van de inflatie, als we het hebben over, dat gaat nog wel minstens 3 jaar, is de voorspelling zo door, deze inflatie. Dat ook echt daar iets aan gaat gebeuren. En inderdaad die huurverhogingen. Kun je gewoon als kabinet, als overheid op ingrijpen en zeggen 5%, nee, we doen maar 2%. Die pandjesbazen en huisjesmelkers hebben wel even genoeg.
Ja.
Maar ja, daar hoor je het kabinet en Mona Keijzer natuurlijk niet over. Want ja. Rechtskabinet.
Vooral die 5%, dat ging dus alleen nog maar over de sociale huursector. Hè? Dus dan kan de overheid super makkelijk gewoon zeggen, nou, gaan we niet doen, we gooien er wat extra geld bij. En we gaan bijvoorbeeld niet een hele grote belastingkorting geven aan de allerrijkste, want die maken dus heel veel winst. Ja. En daarvan houden we de huren gelijk. Super simpel, kan je gewoon nu besluiten, doen ze niet.
Staanszekerheid zou dan toch wel dichterbij komen.
Ja.
Niet alleen in woorden.
Precies. De middenhuur mag dus 8% omhoog.
Wauw.
Ja, het zogenaamde middenhuur. Het is echt pleuris veel geld dat je dan in één keer boom erbij krijgt. Ja. Waanzinnig. Maar goed, we moeten door, denk ik. Want we hebben nog veel meer reacties van jullie als luisteraars. En we hadden 2 reacties ook over het bouwen van de zeil. Want dat is natuurlijk ook een belangrijke oproep die Safriel en Marten deden. Links moet weer een eigen zeil gaan bouwen. En daar hebben we het een tijdje over gehad in dat gesprek. En er waren reacties op, vooral over wat we zeiden over het ontbreken van een linkse zeil. En één reactie kwam van Vetse. Die zei, ja, nog even over die verzuiling. Links kan dit niet alleen beter omdat het bij ons gezelliger is, zoals Safriel en Marten zeggen, maar ook omdat we het al hebben gedaan. Ik ben nu de gedenkschriften van Pieter Jelle Stroelstra aan het doornemen. Tussen haakjes kerstvakantie.
Leuke hobby.
Ja, zeker.
Ze staan ook bij mij in de kast. Zeker.
Het is echt bizar, maar ik was dus ook net begonnen aan de biografie over Stroelstra, maar ik heb hem weer weggelegd. Ik vond het te saai.
Dat had ik bij Drees.
Ja, oh, maar dit is ook een boekwerk.
Ja, ja, ook heel saai.
Wel dapper dat je begonnen bent. Nee, we verdiepen ons in elkaar. Maar goed, ja, in die gedenkschrift gaat het dus over de noodzaak tot buiten met parlementaire organisatie. Denk aan de NVV, de vakbond, de vakantieorde, de arbeidersjeugdcentrale en de coöperatieve supermarkten enzovoort. Er is daar heel veel nog te leren voor ons. Ik vond het een hele leuke reactie.
Ik ook.
Ja, mooi. Ik dacht wel in het vorige gesprek wat je met Marten en Safriel had, van bedoelen ze hier wel echt verzuiling? Want als we echt terugkijken naar de verzuiling die we een groot deel van de 20e eeuw natuurlijk in Nederland gehad hebben tot pakweg de jaren 70, 60. Is dat, ja, het was ook een soort van indeling van de samenleving, van de maatschappij, waarin het zo was ingericht van de socialisten hadden hun eigen, nou dus vakbonden, jeugdverenigingen, omroepen, noem het maar op. En dat geldde ook voor de liberalen en de confessionelen. Maar dan was het ook vervolgens zo georganiseerd dat uiteindelijk had je bovenaan de top had je dan de politici. En die waren allemaal pragmatisch en die konden er dan met elkaar bestuurden ze een beetje het land door het midden. Nou, dat is ook een scenario waar ik absoluut niet naar terug zou willen. Wat ook een scenario is waar ik absoluut niet naar terug zou willen, is die sterke verzuiling dat je inderdaad elkaar met de neus aankijkt van, oh, jij bent een katholiek en jij gaat naar die vereniging, dan wil ik niks met jou te maken hebben. En er zijn tal verhalen van huwelijken tussen de zuilen en dat mensen gewoon gecanceld werden door hun eigen familie, omdat van, nou, je gaat toch niet om met die mensen en die vereniging of die persoon. Nou, dat is natuurlijk wel
gebeurd. Daar wil jij niet naar terug.
Nee, maar wat ik wel, wat ik nog even wil toevoegen, wat ze denk ik meer bedoelen is, je moet als links, je moet gewoon ervoor zorgen dat je linkse media hebt die gewoon uitgesproken links is. Je moet laten zien dat je ook gewoon een gezellige club bent die dingen organiseert buiten dat wat direct met politiek te maken heeft. Nou, daar ben ik ook helemaal bij en helemaal voor. En degene die de reactie gaf, die doelde daar denk ik ook op.
Ik wil nog wel iets zeggen, want ik vind het wel grappig dat je het inderdaad over de verzuiling hebt. En volgens mij heet dat tegenwoordig de bubbelsamenleving. Dat heette vroeger dan de verzuiling. Maar ik las een hele goede column vanochtend van Mark van Oostijen in de Volkskrant. Hij zei namelijk, en ik ben het er eigenlijk wel mee eens, die verzuiling van vroeger, die jij zo mooi beschrijft, het was natuurlijk helemaal niet oké. Maar in ieder geval had iedere zeil nog wel macht. En werd dus de mensen onder die zeil nog wel vertegenwoordigd in macht door die politieke elite. Precies wat jij beschrijft. Wat je nu ziet, zegt hij, is ook een bubbelsamenleving, hè, verzuiling. Vooral van hoogopgeleiden die goed voor zichzelf weten te zorgen. Die ook de macht hebben. Maar als je praktisch opgeleid bent, dan zit je ook zeg maar in je eigen bubbel. Maar word je niet politiek en bij macht vertegenwoordigd. Dus niet om nou een pleidooi te houden voor de verzuiling tot in de jaren 60. Maar in ieder geval had je dan wel dat iedereen politiek vertegenwoordigd was en macht had. En dat is nu helemaal weg. Ja. Dus dat vond ik wel een eye-opener hierin. Ja.
Is wel de vraag wat vertegenwoordiging is. Hè? Want nu de PVV in het kabinet zit, het waren van die onderzoeken die lieten zien van meer mensen voelen zich nu vertegenwoordigd. Ja. Dus gaat het om gevoel of gaat het om reële vertegenwoordiging? Want Wilders is natuurlijk ook aan het roepen, ik wil meer geld in de portemonnee van mensen. Maar
jij gaat niet alleen om politieke macht, maar om alle vormen van machten die er zijn. Dus overal waar bestuurd wordt, waar beslissingen worden genomen. Of nou beleid is, of in de directeuren van corporaties. Het gaat eigenlijk in op alle vormen waar macht zich concentreert. Ook economische macht, culturele macht. Dus niet alleen maar de politieke macht.
Check.
Ja. Maar goed, ik denk dat het inderdaad de reactie van Vetser, hij heeft het ook over gezelligheid. Ik weet niet of we per se de meest gezellige club zijn.
Tuurlijk wel.
Ik weet nog dat ik vroeger werkte bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. En dan had je verkiezingstijd en dan moesten we allemaal zo een soort van andere partij gaan schaduwen. En dan mocht je ook naar de congressen toe om te kijken hoe dat er dan aan toe ging. Enemy watching, zo heette dat dan. En iedereen van ons, ikzelf ook, wilde altijd naar de VVD. Het was gewoon gezellig op die congressen. En er werd lekker bier gedronken en bitterballen gegeten. Het was niet zo serieus. Ja. Ja, weet je. Dus ik denk inderdaad dat we ook wel, als ik kijk naar ons eigen congres, dat is nu zo'n hele professionele productiemachine geworden. Alles draait heel erg om de beeldvorming en alles wordt heel professioneel ingekocht. De catering en de muziek, de band, de moderatie. Het moet vooral een show zijn, zodat journalisten ook weer positief over je gaan schrijven. Terwijl ik denk, als je echt een vereniging bent, dan moet je zo'n congres veel meer met elkaar gaan maken. Dus laat gewoon leden de broodjes smeren. We hebben een hele mooie huisband. Die heeft tijdens de kerst, voordat we met kerst gingen, op het Landelijk Bureau, bleek ineens dat we allemaal muzikaal talent hebben zitten werken bij ons op de partijbureaus. Laat die band gewoon spelen op het congres.
Kunnen we niet gewoon een open podium doen dan? Ja, een hele dag, een zaaltje waar dan leden zelf bandjes kunnen vormen of gedichten kunnen voordragen. Gewoon een open podiumruimte waar je ook feestje viert.
Ja.
Ik vind wel de keerzijde van bij de VVD is het altijd gezellig. En dan hebben we het even over de afgelopen 10 jaar ook, denk ik. Dan de keerzijde is, er is gewoon geen intern debat meer.
Ja.
Ja, dat daar, is nu, ja.
Ja, of, dus dat, daar zou ik ook absoluut niet voor zijn. Voor ieder zijn, voor alles zijn plek, hè. Dus ja, er moet gezelligheid zijn. Ja, er moet ruimte zijn voor intern debat en kritiek. En volgens mij kunnen we daar inderdaad als linkse beweging echt wel aan werken.
Ja, maar mijn beeld, en misschien klopt dat helemaal niet, is wel dat zij iets beter kunnen scheiden van, hè, zacht op de persoon, hard op de inhoud. En bij ons kan het ook soms niet alleen hard op de inhoud, maar ook daardoor hard op de persoon worden. Dat je ook elkaar de maat gaat nemen in je, weet ik veel. Nou ja, dat is ook de volgende luisteraarsvraag.
Nou, ik wou net zeggen, ja, heb
jij gevlogen op je vakantie? Weet je wel, ja. Dat je ook moreel elkaar de maat gaat zitten nemen, dat heb je daar wel minder.
Ja. Hoewel, volgens mij is de sfeer in de VVD de afgelopen jaren ook wel ongeslagen. Hoor. Nu met je Zielgus en die hele uitstroom van eigenlijk de vrijzinnige, gezellige liberalen.
Nou, ik vind het dus nog wel meevallen. Ik zou dus verwachten dat de pleuris er veel meer zou uitbreken dan er eigenlijk gebeurt. Dus nu net heeft de JOVD een pittig stuk geschreven. Verder hoor je af en toe natuurlijk wel Erik Wiebes en zijn club wat zeggen. Maar verder vind ik het nog redelijk rustig hoor.
Nee, het valt mee.
Ja. Nou, ik denk dat dat ook echt een gevolg is dat als je al 10 jaar lang niet meer serieus intern debat hebt, en er is de afgelopen 10 jaar is er een hele generatie nieuwe leden bijgekomen, dan weet die hele nieuwe generatie ook gewoon niet wat er kan en wat misschien normaal kan zijn. Of wat dat je inderdaad op zo'n congres best je punt mag maken wat tegen het kabinet ingaat of tegen je partijleider. Dus ik hoop voor de VVD dat ze daar wel ook wat zelfreflectie op gaan doen. Want dat is op de langere termijn echt niet gezond voor je partij of voor je waarde of voor je ideologie. Voor zover die daar nog gevolgd wordt. Dus ja.
Maar we gingen naar de volgende reactie. Over die het aardig zijn voor elkaar namelijk. Even kijken. Die kwam van iemand die zichzelf een mopper noemt. Op onze pagina vriendvandeshow.nl. Even kijken, ik vond de aflevering met Savriel en Marten heel fijn. Er waren hele duidelijke points of action waar we mee vooruit zouden kunnen. Wat ik nog wel miste is de linkse drang om elkaar af te rekenen op, tussen haakjes, vermeende progressieve puurheid. Ja. Je mag niet zinvol zeggen of doen qua klimaat, tenzij je veganist bent bijvoorbeeld. Of doe je mee met hashtag niet in mijn naam, de actie tegen de genocide in Gaza. Hier is een motie waar jouw partij nog tegen was. Dus waarom doe je nu dan wel met deze actie mee? We zijn extreem vaatbaar voor whataboutisme, omdat niemand heilig is en we elkaar ermee aanvallen. People's Front of Judea logica. Hoe durf je het grotendeels met me eens te zijn? En even om context te geven.
Ja, ik vroeg er al na voor de uitzending van wat is People's Front of Judea? Ja, maar dat is Hans.
Ja, ik kan iedereen aanraden om op YouTube People's Front of Judea in te typen. Dan kom je op een sketch van Monty Python waarin ze een soort verzetsbeweging naspelen die bestaat uit 4 mensen in de tijd van de Romeinen in Israël. En die hebben gewoon onderling de hele tijd discussie over, jij bent niet scherp genoeg in de leer. Terwijl het overduidelijk is dat ze totaal kansloos zijn. Ik ben het wel, deze persoon die zegt dus die logica van de hele tijd elkaar aanvallen terwijl je een front zou moeten vormen. Dan kom je gewoon in zo'n People's Front of Judea situatie terecht. Ja.
Ja.
Er is zo'n grapje, die vind ik zelf altijd wel leuk, bij links. Van, mijn moraal is zo hoog dat ik er zelf heel makkelijk onderdoor kan lopen. Ik vind hem altijd wel geestig. Maar ik denk wel dat dit een heel belangrijk punt is waarom veel mensen het niet aantrekkelijk vinden, of linkse politiek niet aantrekkelijk vinden, of zich ook snel al niet helemaal thuis voelen, omdat ze ook het gevoel hebben van, je mag tegenwoordig ook helemaal niks meer. Weet je wel dat? En er stond een heel mooi stuk in de Groene Amsterdammer van Jaap Tielbeke over deugen.
Mm-hmm.
En de analyse die hij maakt is juist ook dat het niet alleen maar binnen de mensen die willen deugen, dat die elkaar de maat nemen. Maar dat het zo frustrerend kan zijn dat als je zelf helemaal geen moraal hebt of veinst dat te hebben, want iedereen heeft natuurlijk een moraal, maar zegt van nou, mij kan het allemaal niks schelen. Dat je dan dus een soort van de ander wel kan aanvallen op zijn moraliteit, terwijl je het zelf dus helemaal niet hebt.
Ja.
En dat is natuurlijk wel bloedirritant.
En dat zie je bijvoorbeeld bij dat vliegen. Rechtse mensen die dan linkse mensen de maat nemen van... nou, dit meisje zegt wel van alles over klimaat... maar ik zie op haar Instagram dat ze 3 keer per jaar met het vliegtuig gaat... terwijl je zelf helemaal geen punt maakt van het klimaat... en dus maar doet wat je wil en lekker doorgaat met vervuilen of zoiets.
Precies ja, dat. Ja, omdat je tegen de vegetariër zegt... hè, heb jij nog leren schoenen? Terwijl je zelf gewoon vlees eet... Weet je, terwijl je ook kan zeggen, nou, wat goed dat jij dus wel geen vlees eet. Ik heb het er moeilijk mee, maar ik vind het tof dat jij het wel doet. Weet je, maar ja, precies dat. Ja. En dat heeft dan volgens dat artikel ook heel erg te maken met... dat andere mensen dus bang zijn dat als jij zelf dan vegetarisch bent... vegetariër bent, moet je zeggen... dat die persoon dan denkt dat de ander dat ook moet doen. Terwijl dat vaak helemaal niet zo is. Dat herken ik ook helemaal niet. Mensen om mij heen die hebben mij nog nooit opgelegd... dat ik geen vlees meer mag eten. Maar dat beeld bestaat dan heel erg.
Ja, eens. Ja. Ja, en ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is dat als je je bondgenoten op links... dus andere organisaties of andere partijen dingen ziet doen... dat je daar niet aan gaat vallen op dit soort lifestyle... dingen. Bijvoorbeeld, we hadden het net over die Fat Cat Day. Dan zag ik een heel vet filmpje van de FNV, waarin ze dus die Fat Cat Day promoten en zeiden het minimumloon moet omhoog en gewoon heel tof gedaan. En ze hadden een soort gimmick van gemaakt dat ze aan een kerstdiner zaten. En er stonden eitjes op tafel bij dat kerstdiner. En dan zit je op Instagram dat filmpje te bekijken. Ik denk, nou vet, weet je wel, hier komt echt alleen maar support in die comments. Staat er in de helft van de comments wel jammer dat jullie een niet plantaardig kerstontbijt doen. Dan denk ik echt, nou, gasten, dus. Come on. Yeah. Stuur het dan op zijn minst in ieder geval in een DM. Weet je, yeah. Dat het niet, je moet nu gewoon all-out de FNV supporten in deze actie. Dit is super belangrijk. Dit gaat over de inkomens van mensen. Die moeten gewoon meer geld erbij krijgen. En dan ga je dit soort...
Ja, dan heb je je prioriteiten gewoon niet helemaal op een rijtje.
Nee, dat toch?
Is inderdaad, ja. Nou, wat ik wel vind, want ik vind het inderdaad een heel terecht punt van links moet echt stoppen met elkaar de maat nemen op inderdaad dat soort lifestyle dingen. Wat ik wel vind, is dat er wel ruimte moet blijven om elkaar op politieke standpunten aan te spreken. Tuurlijk. Dus ik vind het helemaal niet erg als de SP zegt van... hey jongens, PvdA GroenLinks, wat zijn jullie nu aan het doen? Of dat wij tegen de SP zeggen of tegen een D66 van... hey, dat is toch wel een beetje gek dat jullie aan tafel zitten... over die onderwijsbegroting met dit kabinet. Ik noem maar wat, hè.
Totaal.
Dus daar moet ook zeker ruimte voor blijven. Maar ja, er zit soms ook wel echt veel zurigheid in dat je denkt van nou kom op jongens, laten we ook nog even gewoon een beetje normaal tegen elkaar doen en dat we allemaal nu in de oppositie zitten. Dat,
oog op de bal. Ja. Weet je, kijk, het probleem ook nou ja, bij de punten die we noemen, klimaat, als we het hebben over vlees en vliegen. Het probleem is niet iemand die 1 keer in het jaar naar Tenerife op vakantie wil. Het probleem zijn de veelvliegers en vooral zakelijke gebruikers. Het probleem is daar waar de macht ligt. En dat is niet een consument. En daar moet de strijd naartoe gaan. Weet je? Zolang de vervuilers, de grote bedrijven, zo hard kunnen vervuilen... moet je elkaar dus ook niet gaan zitten aanvallen op die enige hakbal... Weet je, dus dat moeten we ook iedere keer, denk ik, goed ook in onze eigen linkse kerk blijven zeggen. Oog op de bal.
Niet op de gehaktbal.
Niet op de gehaktbal, ja. Ja, maar echt, hou elkaar een beetje heel in die linkse tent.
Ja. Mooi. Toch weer een kombia moment, mensen. Mooi. even kijken, dan hadden we nog... Eentje, die wilde ik nog even belichten, namelijk over het meer op de persoon spelen. Marta had namelijk daar ook een filmpje over, wat veel gedeeld werd over op de persoon spelen. En toen had zij bedacht, ik ga een prijsvraag uitreiken. Van als we het dan over op de persoon spelen hebben, welke nickname zouden we vaker moeten gebruiken voor politici? En het leek me toch wel leuk om even de inzendingen met jullie
te delen. Wat is de prijs? Wat kun je winnen?
Dat weet ik niet, dat zou ik eigenlijk moeten uitzoeken. Want we natuurlijk onze luisteraar, iedereen die nu luistert, als jij een betere nickname hebt, laat het natuurlijk weten. En dit gaat over nicknames voor rechtse politici. En maar wat tot nu toe is ingezonden, kan ik al wel vast even voorlezen. Voor Geert Wilders kwamen binnen Geert de Schreeuwer, Sneeuwwitje, Geert Rolex Wilders. Want de man die zogenaamd voor het gewone volk staat, draagt een horloge ter waarde van een half jaar minimumloon. Vond ik heel scherp geobserveerd. Dan kwamen er nog 2 binnen voor Faber. Dat was Fabeltje Faber en Fake News Faber. En dan was er nog eentje over Baudet. En die inzender die zei, ja, dit is geen nickname... maar ik zou wel graag vaker benoemd willen zien worden... dat Barrette zijn naam letterlijk ezel betekent in het Frans. Dat was nieuws voor mij.
Ja, dat laatste wist ik ook niet. Ja.
Echt waar?
Ja, nee, dit is echt waar.
Vaak, ja, ik vind het wel grappig. Ik vraag me wel af hoe bruikbaar zulke dingen... Ja, daar zit misschien een beetje mijn scepticis over... Nee.
Soms wel flauw, toch?
Het is extreem flauw.
Maar sommige zijn wel inhoudelijk. Bijvoorbeeld fabeltje Faber. Die vind ik dan wel goed. Omdat je daar... Kijk, dat Geert Wilders een Rolex draagt. Ja, sorry, good for him. Weet je, net als mensen die...
Echt, hè?
Ja, die op een andere manier hun eindejaarsbonus willen inzetten... dan hoe jij dat zelf doet. Good for you, weet je wel. Laat elkaar daar dus ook een beetje heel in... en hoe je je geld wil uitgeven. Maar bij fabeltje Faber denk ik... Nee, ja, zij liegt... ze leeft ook echt in La La Land. Ik weet niet of iedereen die reconstructie in NRC heeft gelezen... over hoe zij het asielbeleid in haar eentje probeert door te voeren... en daar dus ook helemaal niet in slaagt. Wat ze ook echt totaal van de realiteit verwijderd is. Daar heb je gewoon een inhoudelijk verhaal mee te vertellen. Die vind ik daarom wel... Dat zou mijn winnaar zijn.
Ja, voor mij ook. Ik merkte dus ook dat het gebruik van nicknames... Ja, het is een beetje kinderachtig en je duwt er meer mensen mee weg... Dan dat je naar je toe trekt. Terwijl er op Wilders dus heel veel gewoon letterlijk kritiek is te voeren... op wat hij doet op de persoon. Heb je geen nickname voor nodig, denk ik.
Ja.
Nou, mooi. Zijn we het daarover eens? Heeft het dan nog zin om nicknames in te sturen? Als wij zeggen van ja...
Ja, wel als ze dus zo ook... politiek inhoudelijk relevant zijn.
Ja, precies. Ja. Zo, dat is een moeilijke opdracht. Oké, we willen politiek inhoudelijk relevante nicknames, mensen.
Ja, dat wordt niet makkelijker. En wat is nou die prijsvraag? Dan krijg je een boek, toch? Als we dan zeggen...
Van ons?
Ja, dan heb je
leuk.
Gewonnen.
Ja, is goed. En welk boek? Er is wel een alternatief.
Dat is ons eigen boek.
Ja,
ja, goeie.
Die hebben we in de boekenkast
en armoede uitgelegd aan mensen met geld. Van
Tim. Ja. Ja. Nou, zo, dan krijg je twee boeken.
Echt twee boeken.
Zo, ja. Hallo.
Leuk.
Nou, insturen mensen. Volgens mij zijn we door de reacties heen, hè?
Ja, nou, ik wilde nog even een lans breken. Er was nog een reactie binnengekomen van iemand van de JS, geloof ik. Die zei over dat punt van verzuiling.
Andrea.
Ja, Andrea, die zei geloof ik van... we organiseren met de JS en Dwars juist voor jongeren ontzettend veel leuke activiteiten... debatavonden, ik lees het even voor vanaf je scherm ook. We doen samen een drankje, ledenweekenden. En dat vond ik wel een heel terecht punt. Want in het artikel van Marten en Savriel zeggen ze van... we moeten meer leren van de jonge FVD. Want die hebben dan sportclubjes met elkaar. En die gaan op weekenden met elkaar. En nou, dat is dan echt een beetje die extreemrechtse zel of whatever. En toen dacht ik ook van ja, maar daar is gewoon de afgelopen jaren in de media heel veel aandacht voor. Dat die club die kwam op. Alle journalisten waren benieuwd wat gebeurt daar dan en wat is dit voor club. En dus er was heel veel aandacht voor. Terwijl echt al sinds jaren en dag organiseren onze partijen, onze afdelingen. Maar inderdaad de jonge socialisten en Dwars ontzettend veel activiteiten. Inhoudelijk, leuke dingen met elkaar. Inderdaad die ledenweekenden. Ik ken ook ontzettend veel mensen waarvan een groot deel van hun studententijd was ook gewoon de jonge socialisten of Dwars.
Ja, het is een super grote beweging ook, hè?
Ja, zeker. Dus dat bestaat gewoon. Maar dat kunnen we dan wel wat meer in de etalage zetten. Ja. Ik denk dat het ook vooral is.
Ja, daar mogen we best trots op zijn.
Ja, van de community.
Ja.
En dan ook niet altijd meteen, dan vind ik, weer over inhoud dan moeten hebben. Ik bedoel, beetje gek misschien als directeur van het wetenschappelijk bureau. Maar daarmee catch je dan ook weer mensen af... die niet per se heel graag willen debatteren... over 60% van het mediane minimuminkomen. Weet je, dat je meteen in een of andere technische discussie met elkaar terechtkomt. Nee, die willen gewoon gelijkgestemde mensen ontmoeten... en het gewoon gezellig hebben.
Ja.
Samen wat doen, in plaats van altijd samen maar in de denkstand te schieten.
Zeker.
Eens. Zijn we aan het einde gekomen, jongens? Volgens mij, ja. Volgende week zijn wij er weer. En dan hebben we een hele leuke aflevering. Namelijk de eerste live aflevering die we hebben opgenomen. We zijn naar Steenwijk geweest. Het is een superleuk gesprek met oud-vakbondsvoorzitter... en voormalig Europarlementariër Agnes Jongerius. Heel leuk gesprek, dus ga dat vooral luisteren. En wil je meepraten... Doe dat vooral. Laat ook weten wat je nog als onderwerpen wil horen in onze gesprekken. Dus breng ook vooral nieuwe vragen in die niks te maken met vorige afleveringen. Dat kan je doen via vriendvandeshow.nl/delinksjerevolte. Kan je me inspreken via ons YouTube-kanaal, via TikTok of via Instagram.
En wanneer is de volgende live editie?
Ja, dat is heel goed om te noemen. Sowieso hebben jullie nu een trailer, volgens mij. Die heb ik voor alle afleveringen geplakt gehoord dat we naar Lingewaard komen. Op 31 januari.
En je kan nog kaartjes kopen.
Ja, en dat wordt echt een mega interessant gesprek. Want het is met Jan de Vries, een activist voor het recht op wonen. En hij, jij kent hem denk ik ook, hè? Wat is
ja, hij is directeur van het Straatconsulaat. En dat is hier in Den Haag ook de belangenorganisatie voor dakloze mensen.
Ja, ja. Ja, en hij komt ook samen met een jongere die zelf dakloos is. En die zelf ook actie voert voor het recht op wonen. Dus het wordt denk ik een heel mooi gesprek. Juist voor wat Links voor Verhaal moet hebben op het thema huisvesting. Ja.
Supermooi.
Dus kom daarheen en dan zien we jullie daar. Tot de volgende.
Tot dan. All you bad folks, you must go.